Vervolgens openen we samen de schriften deze middag in het Oude Testament. Het boek Genesis, hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 16.
En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, van Arioch, de koning van Elassar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tideal, de koning der volken. Dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Seboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich tezamen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar, en de koningen die met hem waren, en sloegen de Refaïten in Asteroth-Kanaïm, en de Suzieten in Ham, en de Hemieten in Save-Kirjataïm. En de Horieten op hun gebergte Seir, tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keerden zij weder en kwamen tot En-Mispat, dat is Kades, en sloegen alle land der Amalekieten en ook de Amoriet, die te Azezon Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Seboim, en de koning van Bela, dat is Zoar, en ze stelden tegen een slagorde in het dal Siddim, tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning der volken, en Amraphel, de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elassar, 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol lijnputten, en de koning van Sodom en die van Gomorra vluchten en vielen al daar, en de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abram, broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het Abram, den Hebreër die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol, en broeder van Aner, de welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg hen, en hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is de linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot, zijn broeder, en zijn haven, bracht hij weder, alzo als ook de vrouwen en het volk. Tot zover.
Gemeente des Heren, jongens en meisjes in de kerk, heb je wel eens gekeken naar de handen van jouw vader? Je weet wel, jouw vader, jouw zus zeg je dat toch? Jouw vader die kan alles. Maar ja, als je wat ouder wordt, dan zeg je bijna alles. En als je nog wat ouder wordt, nou fijn. Maar die handen van jouw vader, als je jarig bent en je krijgt een prachtig mooi cadeau, maar het moet wel in elkaar gezet worden. Wie doet dat? Natuurlijk, dat doet jouw vader. Die kan dat, die maakt dat. Maar die handen van vader, daar heb je ook al wat ontzag voor. Want er zijn van die momenten dat het even niet loopt. Dat gebeurt bij jou vast ook wel eens. Dat je ruzie maakt met je broer of met je zusje. En als je elkaar in de haren vliegt en dat dan vader komt en jullie even uit elkaar haalt. Zo doen wij dat natuurlijk niet. En je vader die is zo sterk, die trekt jullie zo uit elkaar. Maar die handen van vader zijn eigenlijk het mooist als je verdriet hebt. Als je gevallen bent. Als je de knie kapot hebt of een grote schaafwond en groot verdriet. En dat je je vader die dan optilt en zegt, kom maar, ik zorg voor je. Nou, die handen van je vader, wat laat dat eigenlijk zien? Dat hij van je houdt. Dat er liefde is. Die handen van vader. Of degene die in jouw leven die vaderfiguur is. Laten we zo eens gaan luisteren ook naar het woord van deze middag uit Genesis 14. De tekst voor de prediking vormt het gedeelte wat we gelezen hebben. En een paar versen gaan we nog met elkaar lezen. Dat zijn de versen 12, 14 en 16 van Genesis 14. Vers 12. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Vers 14. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 318 man. En hij achtervolgde hen tot aan Dan. En vers 16. En hij bracht alle bezittingen terug en ook zijn broeder Lot. En zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. En zo gaan we opnieuw luisteren naar de levensgeschiedenis van Lot. En wij doen dat deze middag onder het thema Gods hand. Drie gedachten. Gods hand. In de eerste plaats echt gezien. In de tweede plaats echt gevoeld. En in de derde plaats echt gevat. Echt vastgegrepen. Dus de hand van God echt gezien. Echt gevoeld, echt gevat. We hebben samen Genesis 14 gelezen. En dat waren heel wat namen die klonken. Je zou erover struikelen. En al die namen van die koningen en van die steden en van die landen, die brengen ons naar een hele oude wereld. Een wereld van duizenden jaren geleden. Een wereld die verdwenen is. Iets daarvan ligt hierop in dit gedeelte van een samenleving die niet gevormd wordt zoals dat nu zien van landen met hele strikte en strakke landsgrenzen. Maar een samenleving die zich vormt en groepeert rondom steden. En die koningen die genoemd worden, dat zijn nou koningen die verbonden zijn aan een stad. Je zou kunnen zeggen, het zijn eigenlijk in bepaalde mate niet koningen van een land, maar je zou het ook burgemeesters kunnen noemen. En zo die samenleving in die tijd, het was een heel geschakeerd geheel van steden die met elkaar te maken hadden, waar oorlogen tussen waren, maar ook steden waar verbonden werden gesloten. Koningen die met elkaar samen een plan maakten, samen zich groot en sterk maakten om door een verbond te sluiten. Nou, die gemeenschap, dat leven in die wereld. We horen dan van steden en van gebieden uit een lang en ver verleden. Sinjar. Later vinden we daar het koninkrijk Babel. Dat ligt ongeveer in het huidige Irak. En Lasser vind je daar ook iets noordelijker daarvan. En Elam, dat is een rijk wat veel verder naar het oosten ligt. Dat is het latere Perzië, het huidige Iran. En dat volk, of de volken die genoemd worden, Tideo, de koning van de volken, dat zijn de Hethieten. Die liggen daar helemaal in het noorden. Een beetje op de grens van Turkije en Irak, daar waar de Koerden nu leven. Deze volkeren, deze steden, die namen die geklonken hebben, dat is een heel uitgestrekt gebied. En deze steden die zich groot maken, die zich opwerpen, machten die groot worden en elkaar zoeken en een verbond sluiten, al die landen en al die steden die zijn allemaal verdwenen. Hier in Genesis 14 zien we een glimp van een wereld die voorbij is. Die helemaal verdwenen is. Je ziet het ook in oude vondsten die gedaan worden. Teksten die ontcijferd worden. En je kunt niet ver hier vandaan in Berlijn in het Pergamon Museum nog iets zien van die beschavingen die er toen zijn geweest. Landen en volken en steden, dat waren geen wilden. Dat waren oude beschavingen en je kunt nu nog zien wat die volkeren en die koningen, waartoe die in staat waren. Het is indrukwekkend om te zien hoe al die volkeren toen geleefd hadden. Nou, we lezen dus over die vier koningen uit het noorden en uit het oosten die met elkaar een verbond hadden gesloten. En wat wilden ze? Ze wilden meer macht, meer rijkdom, meer invloed. En daarom zijn ze naar Kanaan getrokken. En daar wilden ze zijn. En die smalle strook daar langs de Middellandse Zee, die was en die is nog steeds van groot belang. Niet alleen omdat daar dat land vruchtbaar is en dat er heel veel eten en drinken op te halen is, maar het belangrijkste is dat dwars door Kanaan heen, daar loopt de Oude Koningsweg. Dat is een handelsroute vanuit het zuiden, vanuit Egypte, ook al zo'n macht die steeds groter wordt. En de landen die daaronder liggen in Afrika, waar al die rijkdommen uit Afrika en Egypte naar het noorden werden gebracht. En als je nou die handelsroute in bezit had, dan beheerste je eigenlijk die hele wereld van die tijd. Want al die rijkdom die over die weg getransporteerd werd, daar kon je dan mooi een graantje van meepikken. Dan die rijkdom, daar deelde je dan in. En die route, die heeft daar eeuwenlang gefunctioneerd. In Kanaan. En daarom, telkens zie je dat grote machten in het zuiden, rondom Egypte en het noorden, en ook de rijken die erna komen, steeds bezig zijn om dat kleine strookje land, daarbij die Middellandse Zee, in de greep te krijgen. En je ziet het zelfs terug in het Nieuwe Testament. Jericho. Een stapelstad waar tollenaars hun werk doen, vlak bij die handelsroute. En wat noordelijker, Capernaum, ook daar bij die handelsroute, waar al die karavanen langskwamen. Nou, in die tijd, in die wereld die verdwenen is, daarin leefde Lot. Lot. Ja, eerst ging hij tegen de stroom in. Zijn oom, die het woord van de Heer had gehoord en geloofd, en Lot had dat ook gehoord van zijn oom, en dan was zijn oom gevolgd. Tegen de stroom in. Tegen de heersende opvattingen in. De Heere dienen, de Heere volgen. Maar later maakte Lot een andere keuze. Hij koos een plek voor zichzelf. Hij wilde een positie hebben. Hij wilde zijn toekomst zoeken en vinden in deze wereld om rijk te worden. In die wereld van toen. Delen in die rijkdom. Onderdeel zijn van die machten die zich groot maken. Daar in dat land, daar in Sodom. Heeft Lot het allemaal geweten? Van al die volkeren die zich groot maakten? Dat moet wel. Lang is gedacht dat mensen dat niet wisten. Maar inmiddels weten we uit allerlei vondsten dat er die volkeren toch redelijk goed op de hoogte moeten zijn geweest. Wat er allemaal is gebeurd. Iets daarvan zie je ook in berichten in de Bijbel. In Rahab. Rahab de hoer in Jericho, die wist van dat volk wat zou komen uit de woestijn en ook welke grote daden die God van dat volk had gedaan. Die volkeren en die steden die leefden niet geïsoleerd, die hoorden de nieuwtjes. Als de karavanen kwamen, dan 's avonds bij het vuur, dan werden de nieuwtjes, dan werden de nieuwsberichten uitgewisseld. Lot leefde dus in die wereld en daarin nam hij zijn plek in. En waar richtte hij zich op? Wat zag hij? Heeft hij werkelijk iets van de hand van de Heere gezien? Echt gezien? Als je daar naar die wereld kijkt met die machtsblokken en al die invloedssferen en iedereen probeert daarin de boventoon, de bovenop te springen en de macht naar zich toe te trekken. Wat is uiteindelijk daar de uitkomst van geweest? Als we nu die geschiedenis van die volkeren lang geleden, duizenden jaren geleden, proberen te zien daar in onze tijd. Wie kent Elam nog? En het koninkrijk van Sinear is verdwenen. En ook al die steden daar bij Sodom en daaromheen, ze zijn allemaal verdwenen. Al die namen, al die koninkrijken, al die steden, het is allemaal voorbij. En wat we daarvan nog zien in een museum of daar ter plekke, het is vergane glorie. En wat in die tijd groot en machtig was en zich groot maakte en de dienst uitmaakte en blijkbaar iets voorstelde, het is allemaal verdwenen. Maar die geschiedenis van die ene familie, van Abraham, onbetekenend toch in die tijd. Daar ging het gesprek niet over. En toch, Abraham en de nakomelingen van Abraham, zijn familie Israël, dat is er nog steeds. Tot op deze dag zien we het. de hand van de Heere door de geschiedenis heen? Want wat zien wij? Waar letten wij op? Wij zijn heel geneigd om heel horizontaal te kijken naar alles wat er in deze wereld gebeurt. En zo kijken we ook naar het leven wat we leiden hier op ons dorp. Als we zien dat er zaken verschuiven in de visserij en in de visverwerkende industrie. Het is niet meer zoals het is geweest. Dingen worden anders, het wordt internationaler. En voor de een zijn dat kansen. Een ander ziet dat als grote bedreigingen. Hoe zal dat verder gaan? Als we kijken ook naar de ontwikkelingen in ons land. Als onze regering de achterliggende week plannen heeft ontvouwd bij de algemene politieke beschouwingen. En de een zal zeggen, nou dat gaat nu de goede kant op. Een ander zegt, nou dat weet ik nog niet. Ik maak me wel zorgen. Hoe zal het gaan? Breder nog, als we het zien in deze wereld, in Europa, die ook een koers gaat verleggen wellicht. In deze wereld waar machtsblokken aan het schuiven zijn. Wat zal de uitkomst zijn van de Amerikaanse verkiezingen? En wat voor gevolgen heeft dat voor ons en ons leven? De invloed die ze nog zullen hebben in de NAVO of willen hebben. Wat betekent dat voor Azië, waarin we een macht zien groeien en groter worden, China? Wat zal er gebeuren in deze wereld? Om meer te noemen, Afrika, als we het mogen geloven, staat aan de voorrand van een grote bevolkingsexplosie. Zodat er nog meer mensen vanuit Afrika onze kant op komen. En wat betekent dat dan weer? Moeten we het nog hebben over wat we zien gebeuren en verschuiven in de natuur? Het geweld, het natuurgeweld wat oplaait en indrukwekkend is en het leven van mensen totaal verandert? Onze wereld. Toen bij Lot, het had daar grote invloed op hem. Maar onze wereld, waar we kijken naar alle ontwikkelingen om ons heen. Een wereld eigenlijk die op dat punt weinig verschilt van die oude wereld die voorbij is. Onrust. En allerlei ontwikkelingen, omwentelingen. En welke plaats, welke positie nemen wij in deze wereld? Hoe kijken we ernaar? Wat zien wij in deze wereld, in onze wereld? Zien we naar alles wat er gebeurt en zoeken we daarin onze vastheid en onze hoop en vertrouwen? Zien we naar alles wat op ons afkomt en beangstigt ons dat? Waarop stellen wij onze hoop en ons vertrouwen? Eén ding is duidelijk. Deze wereld, zoals die nu is, waar wij nu in leven, die blijft zo niet. Kijk maar naar de wereldgeschiedenis. Als je terugkijkt in al die eeuwen, al die duizenden jaren, dan lezen we daarin over grote rijken, over grote namen. En het is allemaal voorbij. En nog iets, we weten het uit de schriften dat deze wereld, die maakt niet een progressie doordat het alleen maar beter wordt. Deze wereld gaat naar het einde toe. En dan is het de vraag, zien we het? Hebben we Gods hand gezien? Zien we de hand van de Heere in deze wereld, in ons leven? Nee, dan moet u niet kijken naar het grote, maar dan moeten we eerder kijken naar het kleine. Dat was toen zo. Niet het grote van de machthebbers, van de namen die we net gelezen hebben, maar Abraham. De belofte die hij gekregen had. En de komst later van die zoon Isaac, de zoon van de belofte. En nu? Wij leven toch bij die belofte van het kind van Abraham dat geboren is, Jezus Christus. En als we kijken naar Gods hand in de geschiedenis, kijken we niet naar de wereldgrootte. Maar dan moeten we zien naar de kinderen van het koninkrijk. Niet die grote namen, maar eerder de naamlozen. Daar ligt de toekomst. Daar, waar we de geestelijke kinderen van Abraham vinden. Zien we dat? Zien we zo werkelijk de hand van de Heere in deze wereld, in onze geschiedenis? Zien we het? Nee, u leest het niet op de voorpagina van de krant. Het is ook niet het openingsnieuws van het journaal. Nee, je leest het vaak wat tussen de regels door. De berichten die naar je toe komen. Waarin de ernst en de grootte van de conflicten en de problemen worden beschreven. En daartussendoor, daar lees je soms heel kort iets. Dus hier, maar dat is nou de hand van de Heer. Zomaar een paar voorbeelden. Dat conflict wat maar voortduurt in Israël. En het is gruwelijk om het te zien. En toch, daar gebeurt wel iets. En dan is dus uiteindelijk niet het nieuws dat opnieuw het geweld weer oplaait daar in het noorden. Maar het nieuws is dat het nu op dit moment in Israël gebeurt. Dat mensen daar zeggen, maar zijn wij eigenlijk wel op de goede weg? Waar groepen bij elkaar komen en zeggen, laten we de schriften lezen. Het Oude Testament en die beloften die daarin staan. En wat daarin staat wat ons iets te zeggen heeft. Het gebeurt daar nu. We kunnen letten op die grootte en die verschrikkingen die plaatsvinden in Oekraïne. En het is ook gruwelijk als je het probeert te begrijpen. Maar weet u wat er ook gebeurt? En dat krijgt veel minder aandacht. Daar in Oekraïne op verschillende plekken stromen de kerken vol. Daar wordt geluisterd naar het woord van de Heer. En gebeden tot de levende God. Gezocht naar dat contact met de Heer zelf. Dat is de hand van de Heer. Dwars door die conflicten heen. Maar dichterbij ook. Jarenlang is er gebeden om arbeiders in de wijngaard. Dat die lege plaatsen die er zijn in verschillende kerken, op de zendingsvelden, overal waar de naam van de Heer verkondigd en opengelegd moet worden. Dat al die plekken steeds moeilijker in te vullen zijn. Heeft u het gezien, het bericht, een paar weken terug, dat de opleidingen theologie, dat de inschrijvingen voor nieuwe studenten, dat die aantallen meer dan verdubbeld zijn. Zien we het? De hand van de Heer, dat hij doorgaat met dat kerkvergaderende werk en jongeren dus wil afzonderen om zich te laten voorbereiden om dat werk in Gods kerk en koninkrijk te doen. Nog dichterbij. Vanuit onze gemeente zijn verschillende jongeren op reis geweest. Een aantal zijn aangehaakt bij een reis naar Moldavië om daar mee te werken in opbouwwerk en kinderwerk, om daar het evangelie op een hele eenvoudige manier aan de kinderen over te brengen. Als je ze spreekt, die jongeren, dan zijn ze onder de indruk. Onder de indruk dat ook daar, in dat straatarme land, de Heer doorgaat met zijn werk. Heeft u ook al gesproken met deelnemers van de Believe groep die naar Botswana zijn geweest? Die hard hebben gewerkt om een kerk te renoveren en een pastorie hebben gebouwd. Maar ook in gesprek gegaan. Ja, met handen en voeten en met anderen ertussen. Maar daarin iets gehoord, iets meegemaakt hebben van wat de Heere doet. Ook daar, dat de Heere werkt. Nog dichterbij. De hand van de Heere die we zien ook in onze eigen gemeente, toch? Maar alles wat ons bezighoudt, maar in de achterliggende week zijn de catechisaties weer begonnen. De verenigingen zijn weer gestart. En jongeren die zich zetten onder het woord van de Heer. Jongeren die het ook uitgesproken hebben. Dat het, ja, ze zeiden het heel voorzichtig, maar het werd wel uitgesproken. Het voornemen hebben om in het geloof te staan in leven en sterven. Ze zeiden er nog iets bij. Ze onderstreepten een regeltje in hun boekje. Door Gods genade. Omdat ze het alleen niet kunnen. Zien we het? Dwars door alles heen. Gods hand in de geschiedenis die doorwerkt. Die hand van de Heer. Zien we het? Hebben we die hand ook gevoeld? En dat brengt ons bij het tweede. Gods hand. Echt gevoeld? Verslag in Genesis 14 is best wel beknopt. Je zou kunnen zeggen, het is een hele feitelijke, iets wat, zakelijke beschrijving wat er heeft plaatsgevonden. Maar wat er is gebeurd is wel duidelijk. Die koningen uit het noorden en het oosten die hebben twee overwinningen behaald. Jaren daarvoor hebben ze hun wil opgelegd aan de koningen van Sodom en Gomorra. Dat hele gebied hebben ze onder hun regering gebracht. Ze hebben daar nu hun macht. Het is in hun invloedssfeer. En die vier koningen, die hebben daar die vijf koningen dus hun wil opgelegd. Ze hebben dat gebied en die inwoners onderworpen. En 12 jaar lang leven die steden, dat hele gebied, onder het juk van deze vier koningen. En ze moeten elk jaar moeten ze tribuut brengen. Elk jaar moeten ze belasting betalen. De opbrengst van het land en de opbrengst van de heffingen over al die goederen die daar getransporteerd werden, die moesten ze dan bij die koning gaan brengen. Een vernederende gang elke keer weer naar die steden om belasting te betalen en die koningen eer te geven. En die koningen van Sodom en Gomorra met die anderen, die zijn dat moe. Die willen daarvan af. En ze breken met dat juk van die koningen uit het noorden en van het oosten. Ze werpen dat juk af. vrijheid. Na 12 jaar van onderdrukking, in het 13e jaar maken ze zichzelf vrij. Ja, maar dat laten die koningen uit het noorden er niet bij zitten. En ze komen en het wordt een complete overwinning. En als je het zo leest en je legt daar een kaart naast, dan zie je dat die koningen uit het noorden en uit het oosten, die trekken het land Kanaan binnen vanaf het noorden, zeg maar, door het huidige Jordanië heen. En ze veroveren elk van die volkeren die daar zitten. Ze maken een grote bocht in het zuiden. Ze komen tot helemaal in het zuiden, het huidige Eilat. En ze maken dan een boog terug aan de binnenkant. En ze veroveren al die steden in de vlakte van Sodom en Gomorra. En het wordt een totale overwinning. Als je probeert voor te stellen wat daar gebeurd is in deze hele feitelijke opsomming, deze duidelijke opsomming, dan is het werkelijk een complete, een totale overwinning van heel dat land Kanaan. Een overwinning, ja, waar je nauwelijks een voorstelling van kunt maken. Ze nemen alles mee, vers 11. Alle bezittingen, al het voedsel, ze nemen het allemaal mee. In vers 16, ze nemen ook alle mensen mee. De mannen, de vrouwen en de kinderen, heel het volk, ze nemen het allemaal mee. Hoe dat eruit gezien heeft, op dit punt is dit hoofdstuk heel sober. De Bijbel zwijgt daar zelfs over. Maar uit die oude bronnen die inmiddels meer en meer ontsloten worden, die gelezen kunnen worden, weten we dat dat extreem gewelddadig is geweest. En de mensheid heeft op dit punt nog weinig geleerd, want ook vandaag de dag zien we extreme gewelddadigheden. Nou, dat was daar ook. Dat was moord en brand. Dat was plunderend en verkrachtend. Zo trokken ze door dat land heen. Al die woede, al die haat, al het venijn, het kwam er allemaal uit. Het kreeg een uitweg in het botvieren op al die mensen, op al die steden. En Lot? Lot zat daar middenin. Lot, hij was zo rijk en met zoveel goederen, hij is in één keer straatarm. Lot, het was een bezitter. Iemand die mensen in dienst had, die mensen onder zijn bevel had. En hij is ineens een gevangene, een slaaf. En dat contrast is zo ontzettend groot. En hoe moet je dat nou taxeren? Dat van die grote welvaart naar die enorme ramp die zich daar voltrokken heeft, ook in zijn leven. En wij zijn dan geneigd om welvaart heel snel zegen te noemen. En rampspoed en tegenslagen om daarin iets van een vloek te zien. En hoe zou dat kunnen? Als we kijken naar Lot. Lot die heel bewust een keuze gemaakt. Je zou kunnen zeggen het was eigen schuld. Hij koos een leven zonder God. Koos voor een stad en een gebied om daar te wonen vol met goddeloosheid. Wilde daar wonen en ging daar wonen omdat hij rijk wilde worden. Het was de hebzucht die hem dreef. Dan kun je toch al die welvaart en die voorspoed die hij ontvangen heeft, dat kun je dan toch geen zegen noemen? Nee, het is eerder, en Psalm 73 zingt daar ook over, dat het is onder de toelating van de Heer. Want hij maakte een keuze. Een keuze zonder God en voor die rijkdom. Hij koos daarvoor en het is een macht geworden wat hem beheerste. Nee, die rijkdom en die voorspoed en die welvaart, dat was in zijn leven geen zegen. Dat is eerder een vloek geweest. En als het ook niet anders wordt, dan zal die keuze, zal die macht van het geld en van het goed hem uiteindelijk ook tot de dood brengen. Want als we het hebben over de zegen van de Heer, als we het hebben dat we gezegend zijn, is dat dan in de eerste plaats dat we rijk zijn? Dat we onbezorgd, zonder enige zorg kunnen leven? Kan dat wel? Zegen en gezegend worden zonder God. Als je dat in de schriften leest, als het gaat over de zegen, dan vinden we dat bij Jacob. Jacob die in de nacht van zijn leven, vlak voordat hij zijn broer gaat ontmoeten, daar in gevecht is met God zelf. En God vastgrijpt en zegt, ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. En als hij dan die zegen ontvangt, dan is het net zoals die zegen die zijn grootvader Abraham heeft ontvangen. Wat is de inhoud als de Heere zijn zegen geeft? Dat is toch dit. Dat er een verbondenheid is met de Heere. De inhoud, de diepe inhoud van de zegen van de Heer is dit. Ik zal met je zijn. Ik zal je niet loslaten. Ik zal bij je blijven. Ik zal meegaan alle dagen van het leven. De band met de Heer. En als de Heer je zegent, op welke manier dan ook, dan is dat ook met een bedoeling. Om dan ook daarin tot zegen te zijn. Om daarin tot je bestemming te komen. Tot die bestemming te komen waarvoor we geschapen zijn. Om God te dienen, om God lief te hebben boven alles, maar onze naasten als onszelf. Als God ons zegent. En dat kan op allerlei manieren, heeft dat de bedoeling om daarin tot zegen te zijn. Om God te dienen, om daarin God te dienen met alles wat je ontvangen hebt. Lot niet. En nu bij ons. Bij u, bij jou en bij mij. Nou, het tegenovergestelde. Want Lot, van de een op de andere dag is hij straatarm. Ligt hij daar midden in die ellende. Kun je dan zo zeggen, automatisch, één op één, dat rampen die je overkomen, onheil wat je treft, dat een vloek is? Soms hoor je dat mensen uitroepen vanuit de vertwijfeling. Alles gaat mis. Niks klopt meer. Het is helemaal fout. Zou ik onder een vloek liggen? Zou het zo zijn dat ik door de Heere vervloekt ben? Maar ook daarin, dan denken we wel heel horizontaal. Als je zo naar de wereld kijkt, zo naar alles wat je overkomt, dan ben je toch wel erg gericht op deze wereld. Iets van het geloof in het hier nu maals. Waarin je jezelf ook wel erg centraal stelt. Waarin je zelf op de troon zit. Dan zie je narigheid of onheil iets als een afrekening. Een oordeel. Dat je aan je lot wordt overgelaten. En die conclusie is te snel, die is te makkelijk. En daarop welvaart als het in je leven komt. Dat kun je niet zomaar één op één zegen noemen. En rampspoed kun je ook niet zomaar één op één een vloek noemen. Dat als je dat zo benadert, dan is dat heel erg aardsgericht. Waar het om gaat, dat in alle omstandigheden van je leven, dat de vraag is, heb je Gods hand daarin gevoeld? De hand van de Heer. Ja, het wordt daarin niet per se makkelijker. Want dan komt de vraag, en hoe dan? Meer nog, waarom gaat die Heer dan zo'n weg? Nou, als we lezen deze geschiedenis in Genesis 14, dan heeft het hier in ieder geval deze betekenis. De weg die de Heer inslaat met Lot, met het onheil wat hem treft, dat is in het leven van Lot roeping. Lot die aan het verdwalen is, steeds verder afdwaalt van de Heere en steeds verder bij hem vandaan raakt. En God roept. En God roept in ons leven. En als wij dan niet luisteren, bisschop Reil, een Engelse bisschop, die zegt dat al zo, dan gaat God steeds harder roepen. En nog harder roepen. En nog duidelijker roepen. Zodat er zelfs slagen vallen in je leven. Om duidelijk te maken dat er een andere kant op moet in je leven. In de Bijbel wordt dat gevangen in het beeld van de herder. En wat doet nou een herder als een schaap afdwaalt van de kudde? Het eerste wat hij doet is dat hij die stok die hij bij zich heeft gebruikt, aan het uiteinde zit een soort plat stukje en dan wipt hij een kluitje op of een steentje, dat werpt hij op dat schaap, zodat dat schrikt en terugkomt. Maar als dat beest nu niet luistert, ja, dan moeten de andere maatregelen komen. Dan heft hij die staf op en deelt een tik uit. Dat is duidelijker, dat is harder. Maar als zo'n schaap dan nog niet luistert, dan draait zo'n herder die staf om, dat einde waar zo'n krul aan zit, en grijpt zo'n beest bij de kop en zorgt dat het weer bij de kudde teruggetrokken wordt. Ja, dat doet pijn, maar het is juist met de bedoeling dat dat schaap niet afdwaalt, niet verdwaalt, maar bij de kudde terugkomt. De Heere die niet wil dat iemand verloren gaat en daarom roept en duidelijk roept in het leven. En dat heeft deze betekenis hier, in deze geschiedenis. En toch moeten er nog een paar dingen meer gezegd worden. Ook al loopt dat een beetje bij de tekst van vanmiddag weg. Want als de Heere roept, ook door middel van een zware en een moeilijke weg die in je leven komt. Dat heeft ook nog deze betekenis. De betekenis van vorming. Van toebereid worden. Dat God zelf zijn beeld teruglegt en terugbrengt in je leven. Dat beeld van die pottenbak. Die net zo lang kneedt en vormt. Zodat er een vaas ontstaat die helemaal is naar de gedachten van die pottenbakken. Ja, maar dat kneden en dat duwen en dat trekken in je leven, dat doet pijn. Of dat beeld van die goudsmid. Die het goud in zo'n smeltkoes werpt en dan het heel heet opsteekt, stookt. Zo heet dat alle onzuiverheid eruit vandaan drijft. En net zolang dat het zo zuiver wordt dat hij in dat gloeiende hete metaalmassa kijkt en daar zijn eigen beeld in terugziet. Dat. Een weg van zuivering. Een weg van louteren. Zodat in ons leven het beeld van Christus meer en meer vertoond wordt. Een weg van leren, maar als we eerlijk zijn, vooral een weg van afleren. Afbraak, om meer en meer gelijkvormig te worden aan Jezus Christus. En daarom, in dat verband, zegt de profeet het niet voor niets in Ezechiël. Dat dieper graven en meer gruwelen vinden. En dat heeft die functie van de hand van de Heere, die soms pijn doet. Maar waar juist die zo heilzame correctie plaatsvindt in je leven, zodat je toch meer en meer en dichter en met de Heere leeft. En dwars door alles heen, zelfs in die hand die slaat, daarin ervaar je, daarin voel je de liefde van de Heere. Er moet nog iets gezegd worden. Juist ook in wegen die soms zo onbegrepen zijn. Juist voor hen, die broeders en zusters. En ze zitten vanmiddag in de kerk die een weg gaan die ze totaal niet begrijpen. Waarin ze stikken in het verdriet. Verscheurd zijn van de pijn die in hun leven gekomen is. Omdat er een geliefde is weggevallen. Omdat het kruis in hun leven zo lood en loodzwaar is. En dan klinkt de vraag, waarom? Waarom dit schrijnende verlies? Waarom dit uitzichtloze lijden van het chronische lijden? Waarom dit diepe, dit donkere psychische lijden? En waarom dat verdriet dat je alleen moet blijven omdat je ontdekt hebt dat je anders bent? Waarom? Waarom? En het eerste wat ik daarop zeg is dit. Dat weet ik niet. En als zo'n vraag klinkt, lieve broeders en zusters, zullen we dan eerst maar eens een poosje stil zijn? Gewoon dat verdriet maar eens aanhoren en de anderen helemaal laten uitpraten, uitschreeuwen, laten uithuilen. En niet te snel met onze woorden komen. Want oh, wat zijn we snel om met woorden de zaak weer dicht te smeren en de ander geen recht te doen dat die ander blijft stikken in zijn verdriet. Want onze woorden, die zijn werkelijk armzalig. Onze woorden bieden op zo'n moment geen enkele troost. Maar als je dan zoekt naar woorden om toch daar neer te leggen, niet je eigen woorden, zoek het dan in het woord van de Heere. Nee, het kwade wat er in het leven is, dat werkt God niet, maar tegelijkertijd heeft God daar op een of andere manier wel, is hij daarbij betrokken. En hoe dan? Als we het woord van de Heer openslaan, bijvoorbeeld in de psalmen. Als ik daar lees. U ziet toch de ellende, de moeite en het verdriet. Opdat we het in zijn hand leggen. Dat we mogen wijzen op die hand van de Heer waar je alles in mag leggen. Of wat we vinden in Romeinen 8. Dat heel de schepping, dus elk schepsel zucht, ja letterlijk staat daar kreunt, het uitschreeuwt. Om rijkhalzend uit te zien naar verlossing, naar redding, naar de voltooiing. Want hier is de zonde en als gevolg van de zonde is die gebrokenheid. Is er diepe pijn in het leven van broeders en zusters. En dat maakt ons duidelijk dat we hier geen blijvende stad hebben. En dan verder te gaan. Verder te kunnen en verder te mogen. Dat kan alleen aan de hand van de Heer. Want in die handen daarin ben je veilig. Om daarin dan zijn liefde te voelen. Omdat je daarin die handen begrepen bent. En dan die handen ook echt te grijpen. Echt te vatten. Dat brengt ons bij het derde. Zijn hand. Echt gevat. Lot. Een gevangene. En hij moet mee. Niet meer zelfstandig. Niet meer vrij en rijk. Maar een slaaf. Arm en ellendig. En van hem geldt. En hij moet het ervaren wat later de zaligmaker zegt als hij het spreekt in Matthäus 6. Verzamel geen schatten voor u op de aarde waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Hij heeft niets meer. En het bericht dat Lot gevangen is genomen en meegevoerd is en onderweg naar het noorden of naar het oosten om een ellendig slavenbestaan tegemoet te gaan en zo ook een ellendige dood tegemoet te gaan, dat wordt verteld. Dat wordt bekendgemaakt aan Abraham. Wie? Iemand in ieder geval die Lot gekend heeft. Die hem zo goed kende dat hij ook de afkomst van Lot kende. De familie van Lot kende. En hij ontkomt aan al dat geweld, wordt niet gevangen genomen en komt dan bij Abraham en vertelt dan alles wat er gebeurd is. Wat is dan de reactie van Abraham? Zo van jouw eigen schuld? Zie, dat komt er nu van als je een weg kiest zonder de Heere. En zoiets van nou zoek het nu maar uit. Moet u eens goed kijken naar een woord wat je vindt in vers 14. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd. Hij noemt hem zijn broeder. Lot, die was wel uit het oog van Abraham, maar niet uit zijn hart. Nog steeds verbonden met die band van liefde. En Abraham die maakt alles in gereedheid. Hij verzamelt zijn mannen. Een legertje, geoefende mannen, mannen die kunnen vechten, 318 in getal. En als we het hoofdstuk helemaal lezen, dan zien we ook dat zijn bondgenoten, u vindt dat in het slot, vers 24, Aner, Eskol en Mamre, die gaan ook elk mee. Als je het zo op je in laat te werken, dat zijn vier legertjes geweest, laten we zeggen van in totaal van zo'n 1200, 1300 man. En ze gaan de achtervolging zetten ze in. Ze gaan naar het noorden achter die vier koningen aan en ze komen bij Dan, dat is de noordgrens van Kanaan, en ze krijgen de vijand in het zicht. En daar, bij Damascus, bij Hoba, daar maken ze een plan. Midden in de nacht, ze verdelen de legers en een verrassingsaanval en ze overrompelen die vier koningen en de overwinning is compleet. Lot en zijn gezin is verlost. Ja, heel het volk wordt verlost. En zelfs alle bezittingen krijgen ze weer terug. En zo lezen we deze middag dit woord. Deze geschiedenis van Lot. Een geschiedenis als een spiegel. Het woord wat tot ons komt, tot jou. Tot mij en tot u. Lot die door eigen schuld in die narigheid zat. Door eigen schuld ook betrokken is dat hij meegenomen is naar het noorden. Het gaat helemaal niet goed in zijn leven. En misschien zie jij dat ook wel. En zeg je eigenlijk, dat woordje eigenlijk, eigenlijk zou het anders moeten. Eigenlijk, maar ik ben er nu nog niet klaar voor. En dat je zegt, er moet iets veranderen. Ik moet mijn best doen, ik moet mijn leven veranderen. Jawel, maar peil je dan wel diep genoeg? Zie je dan wel hoe diep de ellende is waar jij, ik en u in zitten als we op deze wereld komen en zonder God leven? Want wat is die toestand van Lot? Lot is gevangen. Het moet anders in zijn leven, maar hij kan zichzelf niet verlossen. Het moet anders in ons leven, maar ons leven, het wordt getekend, u vindt het in Romeinen 3. Er is niemand die rechtvaardig is. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald. En samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Dus zelf verbeteren. Zelf opknappen. Je best doen. Zelf je verlossen. Nee, wat je nodig hebt is een verlosser. Een redder. Niet iemand die je een beetje helpt. Maar iemand die je verlost uit die gevangenschap. Dan hebben wij meer nodig dan iemand van vlees en bloed in ons leven. Niet Abraham hebben we nodig, Maar de zoon van Abraham, die grote zoon, die gekomen is, Jezus de Christus. Hij die een volkomen zaligmaker is. Hij die werkelijk een sterke held is, een verlosser. Die met zijn bloed de verzoening tot stand heeft gebracht. Hij die werkelijk overwonnen heeft. Die opgestaan is uit de doden en zo de dood, het graf en het hel heeft overwonnen. Hij is machtig. Hij is het die we nodig hebben. Zonder hem kunnen we niets doen. Van hem spreekt de apostel in zijn brief aan zijn geliefde zoon Titus. Titus 3, de versen 6 tot en met 7, als hij daarover spreekt. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Deze zaligmaker, deze held, die het kan, maar die het ook wil. Want we lezen het in de schriften. Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde. Laat ik het zo zeggen vanmiddag. Grijp deze zaligmaker bij de hand. Grijp je aan hem vast. Want hij is een volkomen zaligmaker. Hij is de redder. En zonder hem kun je niets doen. Roep tot hem. Roep tot hem vanuit de nood van je leven. En als u dit hoort en luistert. En zegt ja, dat zou mijn kind moeten doen. Dat zou mijn kleinkind moeten doen. Maar die doet het niet. Doe het dan maar zoals die boodschapper die naar Abraham ging. Breng dan die boodschap voor die ander, die geliefde in je omgeving. Breng die maar aan het hemelhof. En roep dan voor de nood van je kind, van je kleinkind, die zijn eigen nood niet ziet. En wat is nu de reactie van Lot? Hoe heeft hij nu gereageerd? Dat zijn oom Abraham kwam en hem verlost. We lezen daarover geen woord. En je kunt je voorstellen dat hij richting zijn oom iets van dankbaarheid en erkentelijkheid heeft uitgesproken, dat hij verlost is. Je hoort van hem geen woord, maar je ziet wel zijn daden. Hij woonde in Sodom. U leest dat in ons hoofdstuk, vers 12. Hij woonde namelijk in Sodom. Hij is gered door zijn oom. En waar gaat hij nu wonen? Als je de geschiedenis van Lot vervolgt, dan blijft hij ook in Sodom. En van daaruit komt de boodschap tot ons, dat dat dus niet kan. Dat onze roeping is om een christen te zijn in woord en in daad. Dat we zijn hand moeten grijpen, zijn hand moeten vastpakken. Dat betekent dat er gevraagd wordt geloof en bekering. Het volgen en dicht bij hem blijven. Het breken met de zonde. Het kan niet zo zijn dat je zegt, ik dien God en de wereld, dat je als het ware een schakelaar bent. Dat kan niet. Het is het dienen van de Heere en breken met de zonde. Tot slot, gemeente. Ik begon de preek met de handen van Vader. Weet u waar vaak gesproken wordt over handen van Vader en ook wel van moeder? Juist ook als vader of moeder gestorven is, overleden is. Als je met een van de kinderen staat bij de overledene, dan ziet dat hij daar opgebaard ligt. En dan wordt er nog wel eens wat gezegd over die handen. Die handen van Vader. Herinneringen die boven komen. Die handen die als het ware symbool staan van de liefde en de betrokkenheid van Vader op je leven. Ja, maar op dat moment zijn die handen stilgevallen. Zijn die handen koud geworden. Want onze aardse vaders kunnen ons niet vasthouden, moeten uiteindelijk ook alles loslaten. Maar onze hemelse Vader, daarvan lees ik dat hij draagt van onder eeuwige armen, dat hij vasthoudt met eeuwige handen. En die de Vader is van onze Heere Jezus Christus. En dan zie ik op de handen van Jezus Christus. En daarin zien we zijn grote liefde in die handen die doorboord zijn. Heeft u het gezien? Echt gezien? In die handen van Jezus Christus, zijn werk en zijn regering dwars door deze wereld heen? Hebben we het gevoeld? Echt gevoeld? In die handen van Jezus Christus, dat hij je vormt naar zijn beeld? hebben we die hand gevat. En daarin ook ervaren dat hij het is die je vasthoudt en vast blijft houden. Dat hij je beschermt en bewaart en draagt, ja werkelijk zalig maakt. Zijn handen. Daaruit blijkt. Zijn grote. Zijn eeuwige liefde. Amen.